Ja, voordat we beginnen met de aflevering, even dit. Basgasten is tegenwoordig ook te vinden op een vriend van de show. Je kunt dus vriend worden van Basgasten. Want ik betaal nu mijn reiskosten en mijn Buma-licentie en zo. Dat betaal ik allemaal zelf. Deze podcast levert me niks op. Ik zou het super fijn vinden als je me steunt met een kleine bijdrage. Dan kan ik deze podcast blijven maken. Dus ga naar vriendvandeshow.nl/basgasten. Word vriend van deze show. En help me om deze podcast voor te blijven zetten. Door naar de aflevering. Ja, dit is weer een nieuwe aflevering van Basgasten. Mijn naam is Hidde Roorda en in deze podcast ga ik in gesprek met bassisten over wat ze drijft, welke spullen ze gebruiken en welke mensen hen inspireren. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Marco Deerne. En behalve dat Marco een zeer gewaardeerd docent is aan Codarts in Rotterdam, speelde hij met klinkende namen als Jan Akkerman, Erwin Nijhoff, Simone Kleinsma en noem allemaal maar op. En ik heb Marco opgezocht in zijn thuisstudiootje in Rotterdam en daar had ik ontzettend veel zin in. Nou, ga ik maar eens laten lopen, hè? Leuk, Marco. Hij loopt stiekem.
Nou, dus al een uur.
Ja, ja. Ik had er net mee toen we aan het lukken. Ja. Maar ik ben hier in de studio. In Rotterdam Noord.
Ja, welkom.
Dank u wel. Superleuk.
Ja.
Net een jaar geleden verhuisd. Ja. Het studiotje is net af, vertelde je.
Ja, klopt. Het grotendeels af. Alleen de ramen moeten nog vervangen worden. Want in de winter wordt het net zo koud als buiten. Maar ja, en sinds 2 weken is de overwarming. Dus alle instrumenten zijn weer een beetje op temperatuur. Dus.
Ja. Heb je contrabas daar geen last van gehad? Van die kou en droogte en zo?
Ja, in principe wel. Maar het trekt weer terug. Hè? Volgens mij, als het dan weer warm wordt, dan gaat alles weer richting de stand waarin het stond. Dus...
Ik ben benieuwd hoeveel houtexperts in de lijst zijn zeggen... Nee, alles is kapot!
Ja, ik ben misschien iets minder freaky qua spullen en gebruik. Of zo.
Ja, dat zeg je wel vaker. Maar toch heb je 7 bassen. Die ik nu kan zien. Ja, 8, denk ik. Ja. Jouw precision is er nog. En je vertelde ook van, ik heb een heleboel bassen ook uitgeleend. En ik weet niet eens meer aan wie en of ze ooit nog terugkomen. Bij wijze van spreken.
Ja.
Maar, hoe komt iemand die niet zo'n spullenfreak is, waarom heeft hij dan toch zoveel spullen?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het in vlagen gaat, zeg maar. En omdat ik wel steeds bewuster ben ook, zeg maar. Vroeger had ik gewoon de bassen die op dat moment in waren. Of die iemand ook had, weet je wel. En, hele route gedaan met actief en bla bla. En ik noem het altijd maar atoombassen. En uiteindelijk toch uitgekomen bij de wat oudere, niet per se octaafcijferen meuk. Zeg maar. Nee. Dus ja. En rondom mij heen waren veel bassisten al vaak veel verder ermee. Een beetje wat geleerd en wat geluisterd. En in de goede jaren dan, dan ga ik toch ook maar zo'n bas kopen.
Ja. En met zo'n bas heb je dan onder andere over je 65 jazz, denk ik.
Ja. Toen heb ik inderdaad die uit 65 en 73 gekocht.
Ja.
En daar ben ik toen met, dat was ook eigenlijk het moment waarop ik, die 10 jaar daarvoor speelde ik voornamelijk 5 snaren.
Ja.
En eigenlijk vanaf dat moment alleen maar 4 snaren. Dus nu ben ik soms, het is nu andersom, weet je, een beetje, bang niet, maar als je dan weer naar 5 gaat, dan moet ik echt opletten, zeg maar.
Ja, wat grappig is, als ik denk aan, ik heb 10 jaar geleden... 10 jaar geleden les van jou gehad.
Ja.
En als ik daar terugdenk aan jouw rode 5-snarige Amerikaan.
Ja, die staat daar.
Ja, uit 1930 ongeveer.
Ja, in de jaren 90. Ja, klopt. Dat was altijd, sterker nog, die heb ik er toen 2 gehad ook. Eentje voor een soort voor in de tourbus en één voor onderweg. Weet je?
Ja, 2 dezelfde passen.
Ja, en die is inmiddels ook bij leerlingen en via. En die gaan precies. Uiteindelijk ook weer wel een regier of dingen. Dus die zwerft ook lekker rond nog. Ja, dat klopt. Sindsdien is dat echt veranderd. En ben ik op 4 snaren gaan. En ook gebleven bijna angstvallig niet. Maar heel af en toe moet ik nu weer 5 snaren. En dan vind ik het bijna eng. Zeg maar.
Ja, precies. Hey, en er zijn heel veel bassen zwerven dus ergens onder studenten rond en zo.
Ja.
Zwerft je eerste bas daar ook ergens nog?
Ja, dat is een goeie. Die is kwijt. mijn eerste bas heb ik gekregen. Dat is echt een soort totaal onbekend niks merk, zeg maar. Maar wel gekregen van mijn oom.
Ja.
Maar toen, ja, ik studeerde vroeger eerst, voordat ik muziek in ging, hadden we een echt studie in Delft. En daar heb ik hem ooit uitgeleend aan een medestudent. Ja. Dus ik heb geen idee waar dat ding is. Die is gewoon kwijt.
Weet je nog wat het was? Misschien luister je.
Ja, zo'n pro, zo'n... Nee, ik weet het niet.
Goed verhaal.
Nee, maar het is geen verhaal. Het is echt een nou, merkloos kan natuurlijk niet, maar ja. Het is echt een waardeloos ding, zeg maar. Ja. Dus, maar dat was het was niet waardeloos, want een oom had het bij mij gegeven. Dat was in de zesde klas.
Ja.
En daarna ben ik in Delft gaan studeren, maar daar begon ik bas te spelen.
En, ja. En ben je bas gaan spelen doordat je die bas kreeg? Of was het eerder andersom? Dacht je, ik wil bas spelen en toen zei je, oom, ik heb er nog één op zolder staan.
Even kijken. Ja, mijn oom voelt zich daar nog steeds schuldig over. Dat mijn studie in Delft niet heb afgemaakt, zeg maar. Gewoon de muziek in ben gegaan. Ja. In plaats van een echte klassieke opleiding. Ja, precies. Nee, maar het was in ieder geval in de zesde dat gebeurde. In de examentijd en alleen maar op die bas spelen. En niet meer echt bezig met examen. En toen ging ik daarna naar Delft. Toen dacht ik dat het klaar was. Maar toen kwam ik toevallig terecht in... in een soort workshop van Rolf Delfos. En dat is eigenlijk mijn eerste... Ja, dat is mijn eerste echte docent geweest. Maar die zei echt... ken je Marcus Miller? En ik zo, nee. Toen was ik dus al 18, 19. En toen zei hij, misschien wordt het toch eens tijd. En dat was heel leuk. Een week later kwam hij met een bandje aan met 90 minuten. Vooral David Sanborn, maar hij is saxofonist.
Ja, precies.
Maar daar zat Marcus Miller, die speelde daar bas op, weet je wel. Dus dat...
Maar had je ervoor ook nooit basles gehad? Of,
nee. Dat was ook wat. Ik had dus die bas van mijn oom. Ja, dat was echt gebeurd. In een van de eerste weken is zo, Marco, van wie is die bas? Ja, dat is van mijn oom. Het eerste wat hij zei was, dat klinkt als een drol, gast. En toen dacht ik echt van, ik ga nu naar huis en ik hoef je nooit meer te zien. Maar toen zijn we daar jaren gebleven. En hij is eigenlijk mijn, soort, hoe zeg je dat, docent, mentor.
Ja.
Hij zei op een gegeven moment ook, misschien moet je eens een keer basles nemen. En, dus een van de eerste lessen waar in Delft was van Boudewijn Lucas.
Oh ja.
Ja. En ik vergeet me, in de zesde klas zaten we ook, heb ik les gehad van Leon Teuns. Dat was op de plaatselijke muziekschool. Dus het einde van die zesde dag gebeurde het allemaal. Toch wel een beetje les en zo is dat een beetje gegaan.
Ja, en op een gegeven moment in Delft realiseerde je van, ik vind hier niks aan, ik ga gewoon muziek maken.
Ja, daar is het goed of fout gegaan. Dus in de loop van de tijd kreeg je bandjes. En ik vond het steeds leuker worden. En ik leerde ook wat andere mensen kennen. En deed steeds meer muziek en bassen. En steeds minder Delft, zeg maar.
Ja.
Dus weet je na 5,5 jaar ben ik geswitcht.
Na 5,5 jaar? Ja, heel veel mensen nu luisteren denken... Je kan toch niet langer dan 4 jaar studeren?
In die tijd kon dat nog wel.
Ja, precies.
Zeker, ja. Sterker nog, dan kon je nog een studie beginnen daarna. Ja.
En dat heb je dus ook gedaan?
Ja. Ja, en toen...
En had je toen die goedkope bas van je oom nog steeds? Was het toen al een serieuze...
Nee, toen had ik al een soort Squire. Nog geen serieuze bas. Ja, wel. Dat klonk ook prima. Gewoon een Squire waar je dan alles op doet. En die klonk prima. Ja, en toen heb ik nog het hele rondje gemaakt. Zoals wat meer bassisten, denk ik. Zo steeds tijd.
Oh, echt?
Constorm, ja.
Wauw.
Ja. Modelletje 1, modelletje 2. Ja. Weet je wel, die headless.
Ja. Die marking. Die klinkt alsof je vinger door je vuist door een raam.
Ja, dat is wel heel grappig. Want wat je net zei, die andere bassen. Dat kwam eigenlijk pas... Ja, ik ben met de meeste dingen vrij traag en langzaam. Maar dat kwam echt pas na het conservatorium.
Ja.
Dat je er ook eens echt over na ging denken. En in die tijd had ik wel actieve fan, Music Man, weet je, van alles. Oh, vijf snaren.
Ja, slang met vijf snaren.
Maar echt nadenken, dat kwam pas...
Tot bezinnen komen, zou
ik
willen.
Ja, dat is eigenlijk wel...
Pas relatief kort geleden, zeg maar. Dat je dat...
Ja, eigenlijk wel. Dus de laatste... ik zeg altijd de laatste 10 jaar, maar misschien iets meer. Maar niet veel meer.
Hey, en,
15 misschien.
Dus je bent na 5,5 jaar Delft ben je naar alsnog naar Klosterstorm gegaan?
Ja. Dat heb ik toelating gedaan in Rotterdam en in Hilversum zat dat. Dus nu gefuseerd. Hè?
Ja.
En toen ben ik uiteindelijk naar Hilversum gegaan. Ik mocht bij Albei komen. Had ik van Boudewijn Lucas een fretloze bas geleend.
Oh echt? Omdat je heel graag fretless...
omdat in Rotterdam moest je in die tijd nog echt contrabas ook spelen, zeg maar. Dus geleend. Maar toen mocht ik komen. Toen ben ik naar Hilversum gegaan. En les van Charlie. Ja, leuke. Ja, gaaf. Wat hier wordt ook weer heel veel bassisten overkomen.
Ja, er is een soort fictieve bingo kaart.
Stop maar met spelen. Kan je ook, doe dus geen 16e, doe maar 8e. Ja, stop nog maar een keer.
Ja,
doe
ik had inderdaad een paar afleveringen geleden met Xander Buffelot over. Dat Charlie op een gegeven moment gewoon zegt van het klinkt gewoon hem nergens naar.
Ja.
En toen heb ik gezegd, dat kan ik me bij zo'n lieve man als Charlie helemaal niet voorstellen. Maar was dat, zeg maar, tussen aanstekens een ding van hem? Dat hij om jou een beetje te pushen?
Achteraf denk ik wel. Maar toen ik daar zat, dacht ik echt van, wat is dit ook? Weer hetzelfde, weet je. Net zoals van Rolf, jarenlang superveel van geleerd. Mm-hmm. Was het bij hem ook van, stop maar. Ja,
misschien moet je gewoon ophalen.
En dan doe maar minder en beter, dat zei hij. Ja. Dat is nu ook, bij die lessen nu, probeer ik dat in ieder geval de dingen die ik dan vrij laat door had, zeg maar, dat je die zo snel mogelijk doorstelt aan een nieuwe.
En dan heb je het dus over, ik kan maar beter minder heel goed spelen dan.
Ja, het ging dat je gewoon. Je hoeft niet per se van hem minder te spelen of zo, maar dat je wat beter nadenkt over. Nou, het begint natuurlijk met die timing, dat wat lekkerder werd.
Ja.
En dat je niet alleen maar noten speelt om de noten te spelen en een veel, omdat je in maat 4 zit, weet je wel. Dat heb ik wel van hem. En heel gek, want hij was ook. Hij is nog steeds volgens mij een soort Motown-fan.
Ja,
en de Motown-baslijnen zijn dan meestal niet de rustigste.
Maar zijn natuurlijk wel heel erg baslijnen die het liedje, zeg maar, verder helpen.
Ja, ja.
Daar zit de muziek ook omheen gebouwd of zo.
Ja, ja. Maar die Charlie was...
En was Max Miller, want toen kreeg je dus van Rolf in je gezicht geduwd van hier, ga dit maar checken. Was dat dan ook de eerste... bassist waar je bewust naar luisterde, dat je ineens dacht, dat is heel vet.
Nee, ik denk dat wel met de middelbare school was dan Mark King. Weet je, ik had wel iets geluisterd en geprobeerd en die. Maar het was, hoe zeg je dat, wat passiever erin of zo. Weet je, ik heb het eigenlijk nog steeds. Hè. Muziek is voor mij niet per se welke bassist speelt. Ik vind het veel leuker om, maakt me niet uit. Weet je, als de muziek gaaf is, dan is het goed. Weet je, maar het is natuurlijk wel leuk om... door hem, toen begon die hele route eigenlijk. Dat was ook de tijd van de fusion. Dat was heel leuk. Want dus gingen we ook naar concerten. Ik heb bijvoorbeeld van John Scofield in het Bimhuis. Dat was voor mij de start van de concerten. Volgens mij in 86 of zo. Nou, toen ging ik daarheen. dat was waanzinnig, want het bleek achteraf best wel te gek concerten zijn. Maar ik dacht, oké, als dit gewoon is, dan wil ik echt de muziek in. Weet je?
Dus
dat was echt heel.
Weet je nog wie die toen speelde?
Ja, de bassist Gary Granger.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, en Dennis James op drums. En,
dat kwam meteen heel erg.
Jim, hoe heet die? Jim Beard?
Ja.
Ja, dat kwartet. Dat was in zijn. Dus dat zijn we toen gaan doen. Ik zat toen ook, had ik een bandje met de gitarist, die woont inmiddels in Frankrijk. En zijn we die platen uit gaan zoeken. Daar zijn we gewoon een heel jaar mee bezig geweest. Geen idee natuurlijk. Het begint te komen nu. Nu snap ik wel wat dat
is. Ja, precies. En ik kan me ook wel voorstellen dat je daar dan aan begint. En dat je na een minuut in stuk 1 denkt, waar ben ik aan begonnen?
Ja. En dan weer datzelfde probleem natuurlijk. Technisch waar zijn natuurlijk heel goed. Dus... ja, speel het maar eens en dan ook nog lekker. Zo.
Ja, dat je er een beetje boven blijft staan.
Ja, maar zo ging dat eigenlijk door. Dat gebeurde dus in Delft. Dat oké, concert gezien, daar beïnvloed. Moet je daar eens naar luisteren. En dat werd gewoon steeds meer.
Ja.
En ook een bandje. En die luistert ook allemaal naar muziek. Een vriend van mij, Ramon Hans heette. Die is altijd in Delft gebleven. Inmiddels is hij professor, zeg maar. Gingen we luisteren de hele avonden naar muziek. Ja, en zo ging dat... fout, zeg maar, of goed.
Ja, zo ging je in ieder geval die richting. Laten we de beoordeling inderdaad aan... Maar heb je dat nog steeds? Dat je dat soort dingen echt gaat... bijna als een maniak zit uitpluizen... dat je denkt, ik wil dit checken.
Zelfs bij vlagen, zeg maar. Dus ik denk dat het bij mij zo werkt. Zeg maar, hè. Ik ben niet het snelst of zo, maar als ik iets graag wil kunnen of wil weten of iets heel gaaf vind, dan ga ik het wel uitzoeken.
Ja.
En dan heb je ook een goede reden om dat goed uit te zoeken. Zeg maar.
Ja, precies. En dan doe je dat dan omdat je bijvoorbeeld, weet ik veel, een klus hebt waarbij je dat nodig hebt, of komt dat dan heel vanuit jezelf?
Allebei. Zeg maar, nu natuurlijk niet, maar ik zit in zo'n band waarbij je veel artiesten begeleiden en dan komt er van alles voorbij, zeg maar. En dat is eigenlijk wel veranderd. Dus in die kostuumtijd was het soleren en improviseren. Eigenlijk is het nog steeds superleuk. Maar dat is tijdens dat kostuum een beetje afgedwaald naar gewoon lekker spelen. Zeg maar. En dan kom je automatisch bij iets andere, andere muziek uit, maar ook bij andere bassisten.
Ja.
Die gewoon, weet ik wat, timing en En speelde eigenlijk weinig, maar super lekker, weet je wel. En ja. dat is eigenlijk, en daarin heb je het nog steeds, ja, is er veel uit te zoeken, zeg maar. Dat van die laatste, tijdens die bewustzijnperiode, de laatste 10, 15 jaar, dat de aandacht daar naartoe is gegaan. En dan blijkt dus ook, ja, ik vind dat helemaal niet zo, bijvoorbeeld, ik vind timing het moeilijkste wat er is, zeg maar. Ja. En dan, ja, dat blijft zo, denk ik, want het is zo moeilijk, weet je wel. En als het dan lekker gaat en die speelt, dat voel je soms wel eens, dan is het, meer is er niet, weet je wel. En dan zit het hem in het samenspelen, weinig noten, maar niet meer per se in riffs en lijnen en snelle dingen, zeg maar.
Gewoon meer in dat wat je speelt, dat het
dat heel,
erop is, zeg maar.
Ja, ja. Dat is wel verschoven van de freaktijd, zeg maar zo, van Delft, de consultorium en een paar jaar daarna. Naar gewoon basspelen.
Gewoon eigenlijk doen waarvoor je bent opgeleid.
Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Het is niet van, nou, dan doe ik alleen maar dit of zo. Ik vind het echt gaaf als jij gewoon iets speelt, iets eenvoudigs. En iedereen doet het en het is bij elkaar te gek. Dan is het, ja.
Ja, want je begrijpt inderdaad heel veel artiesten. Je vertelde net vlak van tevoren, ik heb een lijstje gemaakt.
Ja.
Ik probeer ook inderdaad altijd uit te zoeken van, waar kunnen we mensen van kennen en zo. En, en ik denk dat, kijk, er zijn natuurlijk mensen die ik spreek die heel high profile zijn, zeg maar, die iedereen wel kennen.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen jou hebben gehoord en gezien.
Ja, ja.
Maar dan misschien onbewust of zo.
Ja, ik ben helemaal niet van de sowieso naar buiten, maar ook niet van de social.
Nee.
En dat is ook zo, die ook pas eigenlijk de laatste, dezelfde 10 jaar, denk ik, dat je ook meer die kant op gaat. En dat je, en inmiddels mag ik op best wel veel plekken, weet je, of invallen en dingen. Ja. En daarvoor had ik altijd, ik noem het maar, de kansloze projecten. Namelijk eigen muziek, heel klein en superleuk, maar niet, niet heel,
niet heel
wereldberoemd of zo. Zeg maar. En ik vind dat nog steeds leuk. Op een of andere manier ben ik bij altijd weer, kleinschalige gitaarprojecten, weet je, met ingewikkelde muziek. Dat is leuk.
Ja.
Ja. Maar de laatste jaren dus ook dan wel echt artiestbegeleiding. En wat iedereen zit te doen, zeg maar.
Ja, en heb je dan wel eens... Kijk, er zijn natuurlijk... iedereen heeft zo zijn eigen smaak. En dat bestaat soms in een soort parallele wereld met wat je speelt.
Ja.
Heb je wel eens dat je een materiaal binnenkrijgt van artiesten... dat je denkt, mijn hemel, moet ik dit echt doen? Of denk je bij alles, nou, hier kan ik wel wat van maken. Of wat leuk dat ik met die mag spelen. Je hoeft geen namen te noemen, maar...
Ja, misschien ga ik dat wel... Dat heb ik dus eigenlijk niet, zeg maar. En soms heb ik wel, zoals iedereen waarschijnlijk, een vooroordeel, zeg maar. Maar tot nu toe is dat vaak... Wordt het echt... Is het nog leuker, zeg maar, dan ik sowieso gedacht had, zeg maar.
Ja.
En ook bijvoorbeeld moeilijker. En dus ik heb daar geen enkel...
Maar wat bedoel je dan met moeilijker? Gewoon technisch uitdagender? Of,
Je hebt... sommige artiesten denk ik van... Nou, daar heb ik geen zin in, weet je wel. Maar dat is, voor mij is dat niet zo. Want het is wel gaaf als het dan wel werkt, weet je wel. Of als jij goed speelt. Dus bijvoorbeeld... ik kan wel... bepaalde artiesten, zeg maar, bijvoorbeeld Jan Smit of zo, weet je wel. We hebben inmiddels op het consortium moeten ze... zelfs een nummer van hem spelen, omdat dat een geshuffled nummer en bla bla bla.
Mm-hmm.
Voor drummers en bassisten is super moeilijk om goed te doen, zeg maar.
Ja.
Ik heb de vaste bassist van hem is natuurlijk Serge.
Ja.
Maar af en toe moet ik wel eens met hem spelen. En dat is echt super. Ik vind dat heel erg gaaf. En best wel lastig eigenlijk om het echt goed. Ja, om het goed. Hoe zeg je dat? Om het goed te doen. Zeg maar.
Ja.
Dat is helemaal niet zo makkelijk.
Het is natuurlijk.
Vind ik hoor, maar dan wil ik ook precies weten hoe het zit. En, of het verschil tussen country. En hoempa, weet je wel? Dat ze
allebei
fout, precies wisselbaar. Dat het net goed, net fout gaat, dat komt. Nou, dus vind ik leuk. Ga ik naar de echte, ga ik dat uitzoeken en dan blijkt dat het best wel nauw te komen, zeg maar, hoe je dat aanpakt, zeg maar. Dus antwoord, nee, ik vind echt, bijna alles, eigenlijk alles leuk. Zeg maar.
Ja.
Met dezelfde reden. Wat nou als het heel gaaf wordt en goed lukt, weet je wel?
Ja, dan helpt het natuurlijk ook wel dat je met waanzinnig goede muzikant speelt, denk ik.
Ja.
Op zo'n moment.
Ja. Ja, en ik vind het ook leuk, voor mij is die variatie dat het heel veel dingen zijn, zeg maar. Bijvoorbeeld, je hebt nu, het is nu coronatijd, maar wat jij zei, ik ga ook wel eens streamingsconcerten, weet je, dat doe ik nu 1 keer per maand.
Ja.
Of dan reis ik af naar, het is helemaal in Enschede, maar dat is volledig nieuw repertoire, nieuwe dingen, weet je, dat is best wel gaaf om van alles te doen.
Ja, lijkt me wel, ik vind die streamingconcerten, ik vind het soms super leuk om te kijken.
Ja.
Maar ik vind er niks aan. Nou, ik vind het wel lekker om te spelen.
Ja.
Maar het is ook dat je denkt, het is een soort, soort doekje voor het bloeden of zo.
Ja, ik denk
ik ben lang blij dat je met mensen mag samenspelen.
Ik heb hetzelfde. Ik ben gewoon blij dat je kunt spelen.
Zo. Ja, ik heb geen idee wanneer deze aflevering online komt uit mijn hoofd. Het kan wel een paar maanden duren, maar we zitten nu dus eind februari.
Ja.
Dus Misschien tegen de tijd dat mensen dit horen, dat we wel weer juichend op een podium staan met een prik in onze arm.
Ik hoop het echt, zeg maar. Ik mis het echt.
Ja.
Ik vind het echt een... Na die switch even naar Delft, zeg maar. Ik heb ze net gezien, kinderen en zo. En
ja.
Dit is het eerste een soort wake-up call niet, maar het is wel een moment om nog even goed na te denken, weet je. Het is echt, ik vind het echt heftig.
Ja.
Ik wist het ook niet. Ik vind het spelen zelf heel erg leuk. Zeg maar. Dus ik mis dat ook, weet je wel.
Ja, precies.
Ja.
Terwijl, je geeft ook net op een codearts.
Ja.
Al best wel lang. En dat gaat natuurlijk gewoon door.
Ja. Ja.
Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Want ik ken niet zo heel veel consortiumdocenten, maar...
Ja, goede vraag weer. Dat was in de Waterfront-tijd.
Mm-hmm. Waterfront, zeg maar, de oude locatie van Codearts.
Ja,
van
Codearts. Ja, volgens mij was het... De popafdeling was, bestond al. En Thijs...
Lodewijk.
Thijs Lodewijk, ja. Die ging eigenlijk zijn nieuwe stap naar de Herman Brood, hè, zeg maar.
Ja.
En daar was eigenlijk een soort wisseling. En in die wissel... ja, zijn de basdocenten gewisseld, zeg maar.
Ja.
Nou, een van is natuurlijk Michel, die je ook in je podcast moet hebben.
Ja, dat moet zeker, ja.
Even kijken. Ja, volgens mij was het, in die tijd hadden Carlo de Wijs en Linde Bloemart de leiding. En je hebt dan een soort logische volgorde, volgens mij, in wie er dan les zou gaan geven. Dat was ik niet per se, volgens mij. Volgens mij moet je dan eerder denken aan bijvoorbeeld Aram of Boudewijn Lucas.
Ja.
Maar op een of andere manier, toen ik daar was, ging ik mijn hele verhaal, wat ik vond dat er allemaal moest gebeuren en wat je zou kunnen doen. En ja, dat was waarschijnlijk genoeg dat ik het mocht worden, zeg maar.
Maar heb jij gewoon gesolliciteerd of ben je gevraagd? Of hoe,
Ja, je wordt, ik kende Linda, zeg maar je moest wel, ja, je moet daarheen.
Ja, natuurlijk, ja.
Je verhaal houden.
Ja.
En ik had,
je hebt niet zelf een brief geschreven van, oh, wat leuk dat er...
Nee, gewoon Linda, oh, dat lijkt me leuk, ik wil dat graag, ja. dat wel dus kenbaar gemaakt, hè, dat het wil. En... Ja, toen had ik had er wel zo'n mening over wat ik vond dat er allemaal moest gebeuren. En
ja.
Ja, dat was oké. Dat was op zich wel raar, want als je dan toch... Dan had je dus twee docenten.
Ja.
Michel Verschie, zeg maar. Die, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zag hem al spelen toen ik nog geen bas had. Zeg maar. Dus, en ik dus
wist niet dat hij bestond, want ik ben begonnen met bas op mijn negende. Dus ik wist toen nog niet dat hij bestond, maar dat heeft niet heel lang geduurd.
Nee, nou, ik had hem echt dat ik hem al in de concerten...
Ja.
Oké, weet je wel, toen zaten we deze met z'n tweeën. En het was een begin natuurlijk van meneer Michel, dit.
Ja, ja.
In de loop van de jaren is het, nou, dat zou jij toch regelen? Of dat is wat, ja, hij was altijd wel gelijkwaardig, denk ik, maar voor mij voelde dat niet zo.
Ja, dus voor jou iets meer, ja, de grote Michel misschien.
Ja, 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 dat gaat nooit veranderen. Hij is, nee, een van de, denk ik, ja, hoe zeg je dat? Een van de grote voorbeelden, denk ik, in Nederland. Ja,
op, denk ik ook.
Ja, ja, ik heb ook wel een paar dingetjes van hem geleerd.
Ja, wat is het belangrijkste dat je van Michel hebt geleerd? Ik denk niet organisatieskills.
Nee, zeker niet. Nee, dat niet. Nee. Ik kan het wel vertellen. Er was op een gegeven moment... misschien is het een idee, Marco, als je de noten wat korter speelt. Zeg maar. Dat was even die dingen die je meteen het eerste jaar nu verteld
hebt. Ja, ja.
Dus het bewustzijn van lengte van noten.
Ja.
Maar nog belangrijk, dat gaat ook weer op die timing. Want ik was van nature altijd van... Doen, 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 we kijken wel. Zo. Ja,
die noot zit hier,
ja,
ergens.
Marco, misschien is het een idee... als je dan wel op de klik speelt. En ik, dat is echt gebeurd.
Dat zei Michel tegen,
ja. Ja, gewoon ergens, weet je wel. We,
ja, ja, ja.
Zeg maar, we zien elkaar niet alleen op school, maar gewoon ook de kroeg, ja, dingen. Ja, dan moet je dit. Dus wat er toen gebeurt, dat is best wel heftig, zeg maar. Ja, dus oftewel dat je niet altijd maar laid back en we zien wel, we kijken wel. Maar gewoon, gewoon grid-achtig, dat je dat in ieder geval probeert. Dus dan, ja, moet ik wel echt gaan oefenen. En ik denk, nou, 30% van alle liedjes die ik speelde, ging ineens wel in plaats van niet. Of van die dingen dat het niet vooruit te branden is, weet je wel. Of dat het, dat je ontzettend moet oppassen dat je niet zakt in tempo, dat die drummer het zwaar heeft. Nou, dat is een tip van hem.
Ja.
Ja, dus dat vertel ik zo vaak mogelijk, zeg maar.
Ja. Als je nou zorgt dat je gewoon op de tel kan spelen.
Misschien wel een keer gewoon.
Maar heb je dat dan ook vaak, want je ziet natuurlijk tientallen mensen auditie doen per jaar.
Ja.
Dat je dan ook elke keer denkt, deze student of deze aankomende student, moet ik dit hoe dan ook vertellen? Ik heb namelijk het idee dat heel veel jonge muzikanten, die gaan misschien een beetje klinken als een oude lul, maar dat...
Nou, je bent nog jong, hè?
Ja. Nee, maar dat, weet je, heel veel mensen spelen nu met die J. Dilla-achtige patroontjes en zo, ja, en van die super luie, uitgerekte dingen en zo.
Ja. Ja.
Heb je het gevoel dat dat erger wordt of zo? Dat mensen heel erg in die luiheid gaan hangen?
Nee, ik denk juist niet. Ik denk dat het andersom is. Je hebt... ook zowel bij drummers als bij bassisten, dat ik noem het maar de grits generatie. Mm-hmm. Ze zijn zo gewend om tak, 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 toen, toen, tak, toek, toek, toek.
Groeien natuurlijk ook met gekwalificeerde muziek.
Ja, ze horen die muziek de hele tijd. Dat is hetzelfde als de zangeressen. Er zijn zangeressen die kunnen zingen alsof je de autotune hoort, weet je wel? Dus ik denk niet onderzocht, maar ik denk dat het gemiddeld gezien ze eigenlijk strakker gespeeld wordt. Dus eigenlijk zakelijker. Dus ook soms kouder. Dus dat het. Ja. Ja. Voor mij was het echt. Dat was echt voor mijzelf. Dat je hebt verschillende type bassisten. En Michel is gewoon van. In ieder geval, van hier zijn we. We gaan zo. Dit is het tempo, zeg maar. En ja. Ik vond het echt heel gaaf. Dat was echt zo'n ontdekking van al die nummers. Ja, meestal zijn het achterachtig liedjes. Waar de energie omhoog moet. En zelfs dat je een beetje opgefokt speelt. Kan zo gaaf zijn. Ja. En ik dacht tot die tijd altijd van hoezo. Je moet altijd een beetje.
Gewoon een beetje hangen.
Een beetje relaxed. Maar het is wel leuk. Weet je, om dat te doen.
Ja.
Om die muziek ook.
En probeer dat dan ook uit als je dingen inspeelt. Bijvoorbeeld hier thuis zit. Je denkt ik ga eens kijken wat er gebeurt. Ja. Als ik dit lijntje zo time. Ik neem het gewoon 4 keer op. Met verschillende.
Ja.
En stuur je dan ook alle 4 op? Dat lijkt me wel interessant van, ik heb 4 versies. Ik ga niet vertellen wat er anders is, maar probeer het even uit.
Ja, ik denk dat je dat dan al bepaalt. Wel verschillende ideeën, zeg maar niet totaal andere time of zo. Want ik vind dan, dit moet volgens mij zo, dan ga ik het zo spelen. Ja. En dan, als het niet lukt, dan of als er een noot verkeerd staat, dan edit ik die noot. Weet je, of speel hem opnieuw. Ja, dat is, Ja, dat is een gave, een van de...
Ja.
Gave dingen die ik van hem geleerd heb.
Ja, grappig is dat hij heeft een soort... Hij praat natuurlijk heel veel. Of hij kan heel veel informatie aan je geven of zo. Ja. En als je dan goed luistert, dan zitten er gewoon altijd een paar zinnen tussen die je onthoudt.
Ja. Dat is ook een soort rolverdeling geworden, denk ik. Ik praat ook best wel veel, maar hij praat nog veel meer. Dat hij geeft een soort overdosis aan info. En dan doe ik de nazorg. Wat is de bedoeling? Dus, of je geeft het... je geeft aan wat waarmee te maken heeft of waar je het terug kan vinden en zo.
Ja.
Dat werkt op zich.
Ja, en hebben jullie het daar dan ook over? Of is dat gewoon een soort van gegroeid en een soort automatisch ding van maar dat is gewoon hoe onze persoonlijkheden zijn?
Ja, ik denk dat het gegroeid is. Ja. Ja.
En voordat je op Coders ging werken, had je toen al het idee van ik word ook docent? Of weet je, iedere muzikant heeft een soort van ideaalbeeld van ik ga met mijn eigen dingetjes en.
Nee, ik heb wel. Dat zeg ik tegen de jeugd van nu ook, je moet je droom, je eigen band, wereldberoemd worden. Tot mijn 30ste heb ik nooit, nog geen seconde lessen gegeven. Wat ik wel, waar we wel vroeg bij, wat ook een hele gave tijd was in Den Haag. Die bandcoaching, zeg maar, aan de jeugd. Dat was nog voor de tijd dat je echt wist hoe het zou moeten, zeg maar. Dus we hebben daar wel eens in Den Haag staan, in het paard met... De jeugd, zeg maar, in de backstage stoont. En dan de ouders met 1 deur ertussen. De ouders daarvoor, dat we echt niet precies wisten. Oké, hoe gaan we dit doen? Met 20 of 30 bands die dan allemaal daar gingen optreden, zeg maar. Zo. Dus daar dat was eigenlijk de leerschool bandcoaching, zeg maar.
Ja.
Dus
eerst alles doen.
Altijd wel heel erg leuk gevonden. Dat was trouwens... samen met Jack Pisters. Die zit dus natuurlijk in Amsterdam.
Ja.
Ja, was een leuke periode. Tegenwoordig is het heel normaal dat er overal bandjes zijn en bandcoaching. Maar toen was dat niet normaal. Dat was nog voor de tijd van de musical en zo.
Ja.
Dus,
en dat was je eerste ervaring, zeg maar, in het...
In het lessen. Dus ik vind het wel heel leuk, zeg maar. Maar ik denk ook dat het wel belangrijk is dat het niet alles is, weet je.
Nee, precies.
Ja.
Wat het eigenlijk in deze periode natuurlijk wel is, in feite.
Ja, maar dat het niet al je tijd in beslag neemt.
Nee, precies.
Of zeg je dat? Ja, dat klinkt heel negatief.
Ja, maar je moet nog wel...
Ik zou wel heel graag dat je altijd blijft spelen, weet je. Ja, want dan kan je toch... Ja, dan leer je toch... Dat is net zo goed als een student in zijn eerste jaar in een tour gaat doen. Dat gaat voor alles, want dan leer je meer dan op die hele school.
Ja.
Dus ik denk dat het de combinatie is van... Als je fulltime docent wordt, dan...
Ja, maar dan verlies je denk ik ook gewoon...
5 dagen per week, hè. Maar dat lijkt me een beetje...
Ja, maar dan verlies je denk ik ook gewoon... Je connectie met de praktijk. En die praktijk is toch wat je studenten wil meegeven, zeg maar.
Ja.
Zo van, als je op podium staat dan... of in de studio gebeurt er dit.
Ja.
Ik heb wel het idee dat studenten... of jonge muzikanten veel professioneler zijn dan... 15 jaar geleden of zo. Dat ze sneller op een soort level zitten van... Hè, ze kunnen mee in een tourbus of in een studio of zo.
Ja, dat is...
Lijkt me als docent ook wel zo lastig. Dat er dan studenten binnenkomen. Dat je denkt, oh, jij weet dit allemaal al. Oké, en nu?
Wat dat betreft is het... Hoe heet het ook weer? Ja... Zeker. Ongelooflijk. Er zijn sommige 22 en weten al precies waarvoor aan. Als er een manager op hun af komt, dan weten ze wat ze moeten doen. Weet je wel, in bands, grote festivals spelen. Ongelooflijk. En goed ook al, inderdaad, sneller. Maar het is natuurlijk alles. Wij moesten vroeger echt alles uitzoeken. Hè? Gewoon een bandje omdraaien. En tegenwoordig alles is beschikbaar, dus misschien dat helpt. Maar ze zijn veel sneller.
Overal is informatie over te vinden natuurlijk.
Ja. Maar ze veel sneller. Ik had al gezegd, ik ben niet zo snel, maar een stukje van de jeugd van nu zou wel lekker zijn.
En heb je dan? Ik kan me dan ook wel voorstellen dat er mensen binnenkomen die met zo'n houding, dat bedoel ik, houding puur positief, want ik vind het heel supergoed als mensen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar wat kom je dan hier doen op zo'n opleiding? Want wat jij weet dat.
Ja, zeker. Ja, dat is goed. Die vraag stel ik mezelf ook wel eens. Want je hebt van die... Ja, ik kan ze bepalen. Megatalenten, weet je wel. En wat natuurlijk gebeurt bij megatalenten... De kans dat ze echt het einde halen... Die is ook kleiner, zeg maar. Ja. Om allerlei redenen. Je moet weg. Of je gaat weg, weet je wel. Maar toch is het... Ja, je kan... Ja, dan kun je toch helpen, zeg maar. Om hun, weet je wel, een beetje te... Of te structureren vaak. En als je heel getalenteerd bent, heb je natuurlijk sowieso niet zo'n zin om veel hebben dan geen zin om iets te gaan doen. Dan kun je ze wel dat stimuleren om. Ja. Ik heb wel het voorbeeldje Erik Rademakers. Die kan best een goede bassist. Heel goed.
Dat is een waanzinnig bassist. Ja.
Maar die kon bijvoorbeeld niet lezen tot hij ergens een keer een. Ja, weet je wel. En dan wordt het toch, ga het nou eens doen.
En op een gegeven moment wordt je gewoon.
En tot hij in de studio zat met allemaal zijn helden. En dat het niet ging. Daarna is hij gaan zitten 3 maanden.
Ja.
En toen kon hij lezen. Weet je?
Maar Erik is dan ook wel zo iemand die dan inderdaad denkt: oké, nu ga ik het doen. 3 maanden later kan hij het.
Ja.
Ik denk als hij nu besluit om saxofoon te leren spelen, kan hij het over 3 maanden ook.
En je hebt ook. Ik kan dan oneindig namen. Ricardo Legutompessi.
Ja.
De eerste keer dat hij zo zijn handje op die hals legt. Weet je? Zijn handje, een hand. Dat is niet normaal hoe dat... Weet je wel? Dat is
super
alleen al... Ja, qua bouw. Weet je wel? Dus kun je nagaan. Weet je? Ja, dus ik kan zo tientallen voorbeelden geven van En wat ook wel een ding is. De talent en de kunst is niet alles. Hè? Ik denk dat de beste muzikanten op zolder zitten. Zeg maar.
Ja.
Want je moet ook al die andere dingen...
En in de beste muzikant bedoel je dan technisch de beste muzikant?
Ja, of de meest talentvolle, weet je. Dat kan allerlei redenen. Volgens mij geldt dat, denk in alle, bij voetballers, bij... Het is niet alleen het spelen of het muziek maken. Het is de dingen eromheen ook.
Ja, en je professionaliteit, zeg maar. En gewoon hoe je als mens bent.
Ja. En daar kun je ook een rol in spelen. Maar het blijft beperkt. Ik denk dat het hoofdding is dat jij 4 jaar lang... Als je naar een concert gaat of naar een maakt het eigenlijk niet uit. Je gaat gewoon 4 jaar lang muziek maken, weet je wel.
Ja.
Ja, met een beetje mazzel leer je heel veel of best wel veel of superveel, weet je wel.
Als het goed is, superveel.
Dat is wel leuk. Ik vind het leuk aan jou dat je hebt zoveel kennis, weet je wel. Zoveel, dat...
Denk er maar eens iets mee.
dat is te gek.
Hey, en als ik schuin achter je kijk, dan staat er een contrabas. Ik kan me herinneren, dat is denk ik ook al 11 jaar geleden, toen ging ik... Met jou mee naar een show van Simone Kleinsma.
Ja.
In het Nieuwe Luxor, uit mijn hoofd. En toen kwam ik erachter dat jij ook contrabas speelt. Dat wist ik helemaal niet.
Ja. Dat was ook de laatste keer dat ik speel. Ja, ik vind het zo'n mooi instrument. Zeg maar. En toen was ze... inderdaad, dat is een intro. Dat was ook letterlijk. Hè. Dat is een soort decorstuk. Je speelt 1 zo'n liedje, 5 minuten intro. Klaar. En in de hoek en verder
als decoratie.
Meer.
Ja.
Dus nee, ik vind het is niet mijn. Ik vind het super mooi instrument. En maar je moet daar ook. Ja, ik zou daar ook mijn leven aan moeten wijden. Wil dat echt wat worden? Zeg maar. Dus ik heb gewoon een keuze gemaakt. Alle soorten bassen en wel het synthbas. Want dat zeg maar voordat ik die middelbare school had ik pianolessen. Dus. Dat zit dichterbij nog.
Het niet helemaal uit het niks, zeg maar.
Nee. Ik had gewoon een klassiek pianoles. Ja. Dat je elke keer een half uur voor de les, weet je wel zo.
Heb je geoefend? Dat zal met studenten ook nog wel zo zijn. Dat ze een half uur voor de les denken. Oh, zeg, ik moet nog even...
Zeker. Maar sommigen niet hoor. Sommigen die gaan echt zitten, zeg maar. En dat weet jij ook. Het is ongeveer zo. Als je 2 jaar van de 4 jaar echt gaat zitten en iets gaat doen. Dan word je wel hartstikke goed.
Ja.
En dan, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Hè? Als je dan toch die 10.000 uur, die heb je nodig om iets goed te kunnen.
Ja.
Nou, bij de popafdeling is dat dus 2.500 uur. Dat is 2 uur per dag ongeveer.
Ja.
Als jij 2 uur per dag 4 jaar studeert, of 2 jaar, of in ieder geval 2 jaar, maar liefst 4 jaar, ja, dan word je gewoon heel erg goed. En ja, dan blijft het, als jij echt door wil, dan zou je toch nog meer moeten gaan zitten.
Zeg maar, ja.
Ja, afhankelijk van je talent en hoe dingen automatisch gaan.
Ja. Ja,
maar
ja.
Dus je contrabas, die staat daar,
die staat
ook
weer
symbolisch.
Ja, ja, ja. Ja, nou, vandaar dat je het niet zo druk maakt over of het bovenblad nog heel is. Naar de Friesco van een paar weken.
En het is ook een triplex, het is een beetje een budgetbasje. Dus dat is ook niet zo erg.
Nee, maar wel. Als meubelstuk is het al fijn om te hebben.
Ja.
Al is het maar dat.
Nee.
Maar wel Simbas dus. Veel ook.
Ja, al bijna alles.
Er staan er 2, de Novation PlayStation 2.
Ja, ik heb de MOOC, die staat daar. Die,
oh ja, dat is ook een soort vast uitleending volgens mij. Want ik kan me herinneren dat...
Ja, dat klopt, ja.
In ieder geval Ralf heeft hem een keertje geleend.
Ja, maar die hebben inmiddels alles zelf.
Ik heb hem ook een keer geleend.
Ja.
En
ja,
dat is
ja. Nee, ik heb nu de upgrade, de 37.
Sub-37. Oh ja, Sub-37, ja.
Ook al zitten. Maar ja, die 2 gebruiken we meestal dan 1.
Ja.
Vaak deze, omdat deze...
Wat dit is, de Sequential Circuits?
Dave Smith Pro 2.
Ja, precies. Maar die, oh, dat is dan toen het nog Dave Smith was, zeg maar. Die zijn nu dan overgenomen door Sequential Circuits.
Ja.
Nou, dat weet ik toevallig. Van de week met iemand speelde die Dave Smith had en die ging stuk.
Ja, die moet...
Toen moest er in de Sequential Circuits komen. Maar dit is, de Dave Smith Pro 2.
Ja, dus dat kun je eigenlijk... Als je het in wil, de jaren 70, misschien 80, die MOOC. En dit is van daarna. Dus er zit ook, ja, ik noem het maar tering sounds in. Weet je, de terror.
Pages en de, ja.
Ja. Dat, dat
en deze is ook polyfoon, denk ik, of niet?
Nee.
Dat is mono ook?
Ja.
Oké. Okay.
Dat is heel leuk, want je moet dus, als je wil, ja, hij staat dan wel eens op marktplaats. Omdat als je toetsenist bent, dan wil je op een gegeven moment toch wel.
Ja.
Soms wordt hij wel eens overschat, denk ik. Hij kan maar,
ja, maar je kan natuurlijk wel meer met 3 octaven, dan denk je inderdaad. En met zoveel knopjes denk je, ja, dat is een polyfone synth.
Ja. Is het niet. Ja, maar je kunt natuurlijk wel boventoon de kwinten maken.
Tuurlijk, maar je kan geen akkoordje spelen.
Nee.
Dan ga ik toch eens marktplaats in de gaten houden.
Ja.
En, dus, maar dus, en die Novation is dan...
Die gebruik ik eigenlijk meer om een studiootje om dingen in te spelen, zeg maar.
Ja.
En ik heb van de laatste tour, daar had ik, geloof, 16 maat synthbas. Daar staat dat ding ergens, weet je. Gewoon maar een drone-achtig dan ja, dan neem ik deze mee.
Dan en die zit dan in een busje. Die rustzak bij spreken.
Ja. Dus maar deze, ja, dit is ook trouwens een prima ding.
Ja, ik heb veel mensen die denk ik wel. Ik kan lekker gewoon weer smijten. En alle houseplaten uit de jaren 90 zijn op de PlayStation 1 gemaakt volgens mij.
Ja, of je hebt ook nog wel eens Korg, hoor je ook nog wel.
Ja, die MS-20, maar dat is nog iets eerder.
Ja.
En je had dus een lijstje gemaakt met mensen die, waarvan je dacht... En toen zei je het zelf tegen mij van... Oh, het is een lijstje van erg hartstikke leuk om dat terug te zien. Want men vergeet dat wel eens.
Ja.
Nou ben ik ontzettend ook fan van de online muziekencyclopedie. Ontbreken vaak heel veel namen, maar...
Ja, daar zit ik...
Super fijn. Maar waren er dingen waarvan je echt dacht... Oh ja, dit heb ik ook nog gedaan. En het was heel gaaf dat dit echt vergeten was.
Nee, vergeet het niet. Nee, maar het is heel wisselend. Ik heb wat ik zei, zeg maar, wat ik leuk vind. Ik kan het noemen, bijvoorbeeld Kobe Grant, Australische zangeres.
Ja.
Als ze hier is, dan maken we opnames van dingen. Maar dat is heel klein, weet je wel. Gewoon, maar ik vind dat gaaf. Of ik ga je een paar dingen noemen waar je nooit van hoort. De Jules Experience, gitarist, die gewoon zijn eigen gitaar.
Ja, die ken ik wel.
Nou, dat.
Ja.
Weet je wel. En dat zijn, of... Ja, een gitaarhoek. Niels van der Steenhoven, 2 jaar geleden had hij ineens plan. We gaan
waanzinnig heeft je plaat.
Dat vind ik leuk. Weet je. Maar dat zijn natuurlijk niet... We stonden nummer 1, zeg maar. Dat is het allemaal niet. En ik... Ja. En bijvoorbeeld nu zit je... Of de laatste... Ik zeg altijd 10 jaar, maar ik weet niet precies hoe lang. Nick Bilbent, die begeleidt gewoon alles. Alle artiesten. Niet heel veel. Weet je. Dus daar komen heel veel... artiesten voorbij. En je zit dan natuurlijk ook niet in de band, maar je moet wel de repertoire spelen als zij een van de 5 gasten zijn of zo, weet je wel. Ja.
En dat is gewoon ook heel veel uitzoekwerk dan, heb ik aan.
Ja. En dat is ook wel, dus vooral dat het altijd, volgens mij is dat heel vaak, hè, dat het last minute is, of toch niet, toch wel. Of, Dus dan is het, je hebt weinig tijd om het voor elkaar te krijgen, zeg maar. Dat is trouwens wel een ding, dat die iPad, zeg maar. Ja.
Is dat een vloek of een zegen?
Het is een zegen. Zeg maar. Voor mij is het een groot deel van het werk, zeg maar. Maar ik kan heel erg jaloers zijn op die. Je hebt ook bij studenten heb je dat, hè? Kijk, iedereen kan natuurlijk een repertoire uit je hoofd leren, maar niet 18, weet je wel? Nee. Dus, maar er zijn er die wel heel erg goed daarin zijn, zeg maar, om toch alles by heart te spelen. Dat
is ook een keuze, denk ik. Want dan, dat zijn ook heel vaak mensen die niet zo goed lezen of niet zo graag lezen.
Ja.
Dus dan moet je wel.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat, ik vind het wel fijn. Ja. Ik denk ook, in jouw geval, dat je dan met zoveel verschillende mensen speelt, ga je op een gegeven moment dingen om elkaar halen.
Ja. Ja, dat is wel, er zijn wel sommige repertoires ken je natuurlijk wel, zeg maar dan is dat echt als dat van jou is, maar van al die losse dingen niet, zeg maar.
En ik ben me te herinneren ergens ooit een keer opgevangen te hebben dat jij bij Kinderen voor, in het bandje van Kinderen voor Kinderen hebt gespeeld.
Ja, dat ben ik.
Dat lijkt me heel surrealistisch om te doen. Op de een of
andere manier. Dat is met een. Daar ben ik eigenlijk. Ik kwam er ooit bij en toen werd het groter, zeg maar. En die pianist die daar toen bij zat, die. Ja, dit is gewoon die pianist, maar toen werd het Sequence en bla bla. En toen kwam Tjeerd Oosterhuis in de buurt. Of tenminste, die ging die platen maken. En dus sindsdien ben ik daar de bandleider. Zeg maar. En dat is met een groep. Gewoon een vriendenclub, zeg maar. Maar dan. Dat is heel surrealistisch, want de laatste is dit jaar niet doorgaan. Maar de vorige keer is het gewoon Ahoy, dus de maat verkocht. Ja. En dan Redundant Sequence en hoe zeg je dat? Ja, dat is best wel, het lijkt heel makkelijk, maar het is niet zo makkelijk om dat even goed te doen, zeg maar. Want alle aandacht gaat natuurlijk naar die kinderen.
Ja.
En de band dat moet kloppen, zeg maar. En dan heb je Tjeerd Oosterhuis ook, dat is ook wel gaaf. Of ook niet, die wil die... wat gaaf aan hem is dat het een soort high energy, weet je. Ja, jongens. Maar het moet natuurlijk ook goed zijn, zeg maar. Dus dat geeft ook wel een soort, een soort pressure, zeg maar. Dus de redundant systemen, bla bla. Dat is best wel ingewikkeld.
Leuk om te doen. Dat is een term die ik niet...
Redundant systeem is, je start iets in en er staan gewoon twee computers. En als het fout gaat met de ene, dan schakelt hij over naar de
andere.
En dan moet je wel... als je dan loopt een sequence mee... Dat is trouwens heel leuk. Bij Tjeerd was het in het begin was het sequence met band. En in de loop van de jaren was het echt band met sequence geworden. Dus een beetje omgedraaid.
Oh ja.
Een goede, leuke ontwikkeling.
Dat je niet meer met een band hadden meespelen.
Ja, dat is wel lachen. Dat was een heel grappig. Ja, misschien dat het weer eens omdraait. Maar dat is wel een hele toestand. Zeg maar, om te zorgen dat.
Nou, dat is ook wel hele. Ik heb wel eens wat van die liedjes moeten uitzoeken voor zo presentaties van zangleren van een zangschool. Het zit allemaal net iets gelikter in elkaar dan je denkt. En ik heb dat sowieso wel met... muziek vaak, waar mensen dan een beetje laatdunkend over doen, dan denk ik, maar ga nou maar eens uitzoeken wat er echt gebeurt.
Ja.
En dan merk je dat het heel goed bedacht is.
Ja.
Of wel heel erg die tekst ondersteunt of zo. Dat er ineens een andere maatsoort in zit, omdat de tekst nou helemaal zo loopt.
Ja. Nou, het is een hele duidelijke doelgroep ook, hè, voor die jeugd. En die vinden dat allemaal, dat is wel te gek. En het is echt niet, het is groter geworden. Vroeger was het heel klein, maar het is nu echt, het was in AFAS. En de laatste keer was het in Ahoy. Dat is best wel,
het is gewoon heel vol. Bizar, ja.
En dan zit je, de limit zit op het aantal concerten. Want kinderen mogen natuurlijk niet zoveel concerten geven.
Nee, precies.
Maar anders zou het gewoon doorgaan.
Ja, wat heftig.
Ja.
Lijkt me ook wel heel maf. Omdat het,
dat is dus echt heel...
Sta ik een keer in Ahoy, doe ik met Kinderen voor Kinderen.
Ja. Ja. Ja, ik heb wel vaker daar. Eerst wel een concert ook. En daarna ging Edwin de bas. En nu hebben ze weer een andere bassist, volgens mij. Maar...
Bij Wayland, weet ik eigenlijk niet.
Ja, die ging... Dat heb ik... Dat eerste concert was samen met Leon. Dat was in die tijd waar we... Je hebt vaak... deden we gewoon allerlei projecten, weet je wel.
Ja.
Dan schuift dat zo mee.
Het lijkt me dat je... Als je een concert doet waar eigenlijk vrijwel alleen maar kinderen in het publiek zitten... Ik zou daar heel... Bij mij zou het gevaarlijk in slijpen dat ik heel gemakzuchtig word, denk ik. Heb je er last van dat je denkt, het zijn toch maar kinderen die horen toen iets een foutje maken? Of,
Nou, in dat geval kan niet, want je hebt namelijk een producent, Tjeerd Oosterhuis.
Precies. Die hoort dat wel.
dat is wel leuk. Ja, soms is het niet leuk, zeg maar als het niet goed is, dan gaat het niet door. Zeg maar. Dus dat moet wel kloppen. Zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat moet wel...
Ik heb sowieso wel nu de indruk ook, en dat had ik 10 jaar geleden ook al, dat je... Je bent helemaal niet zo van, je moet super goed kunnen spelen of zo. Maar je moet, alles wat je doet, moet gewoon goed zijn of zo.
Ja.
Dus je kan nooit soort van verzaken. En je moet gewoon altijd op een soort level van timing en zo zitten.
Ja.
Dat mensen eigenlijk niet merken dat je er bent of zo.
Ja.
Volgens mij ben ik helemaal niet bezig met sneller of met virtuoos of zo.
Nee.
Terwijl je toch wel heel erg vanuit die fusion komt en zo.
Ja, klopt. Ja. Nee, ik vind dat voor mij... Ja, soms is het onhandig. Als je iets snels moet spelen, dan is het al handig als je de techniek al hebt. Ja. Zeg maar. Maar dat klopt. De accent zit veel meer daarop. Zeg maar. Maar dat is mijn smaak.
Ja, tuurlijk.
Dus dat bedoel je. Dat is wel leuk. Ja. Ja, maar dat klopt. Maar ik heb ook, dat komt weer bij dezelfde. Ik mag de laatste jaren ook voor Michel invallen bij dingen. En dan bijvoorbeeld de Evers Band. En dat is anderhalf uur, je hebt daar of twee uur. Nee, kijk maar wat je doet. Kijk maar. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dan ga ik luisteren. En dan is het niet kijk maar wat je doet.
Nee,
dat
gaat,
dus dat is ook weer zoiets. Dat komt door die. Ja, wat je dan speelt, dat is op zo'n hoog niveau. Zeg maar. Daar heb ik echt heel veel van geleerd. Dat eigenlijk, ja, los van of het altijd lukt. Dat moet altijd zo'n hoog niveau hebben. Zeg maar.
Ja.
En dat vind ik in ieder geval heel moeilijk. Dus dan heb je al genoeg te doen, zeg maar, altijd om dingen uit te zoeken, om het voor te bereiden. Zeg maar.
Ja.
En dat is wel, ja, dat gaat dan steeds beter de afgelopen jaren. Dat is gaaf.
Ja. Dat lijkt me ook inderdaad wel gek dat je dat zegt. Kijk maar even wat je doet.
Ja. Ja, dat is ook, ja. Ja, wat jij zei, dat is ook gebeurd, hè? Ook pas de laatste jaren. Dus voor Michel, die Wanted, overal gevraagd, mag hem op allerlei gebieden invallen, zeg maar. Ja. En dan krijg je dan weer daarna natuurlijk weer de New Generation. Dus vroeger was dat de vriend van Amsterdam, die natuurlijk nu de New Generation. Ja, maar dat is omdat, weet je wel, die oude generatie draait. Nu ook te gek.
Ja, waanzinnig, ja.
Ja.
Heb je wel eens een student gehad dat die dan toelating deed en dat je dacht, ja, die heb ik niks meer te leren. Dat iemand zo op zo'n level is dat je denkt, het is leuk dat hij hier iets komt laten zien, maar hij is zo ver of zij is zo ver. Ik weet niet wat ik aan diegene moet vertellen. Ik kan me dat bij Erik bijvoorbeeld best wel voorstellen.
Ja.
Want die was toen hij in het tweede jaar zat, in ieder geval toen ik er kwam, zat hij al zo'n...
Ja. Ja, Erik, want die kon echt nog wel dingen ook leren, zeg maar.
Los van talent.
Maar je hebt bijvoorbeeld, wat ik wel... Rick van Ouw, ken je die?
Ja.
Ik heb een keer iets mee met Rick van Ouw. Nou, dat is wel grappig. Dat is zo'n, hoe zeg je dat? Ja, multitalent. Zeg maar, wat hij speelt ook bas. Maar
precies.
Weet je wel,
ik moet bij Rick altijd een beetje aan Michael Leake denken, qua type.
Ja,
een muzikant die toevallig bas speelt.
Dat is
en hij heeft natuurlijk ook zo'n soort band gehad.
Ja. Ja, maar dat is een goed voorbeeld van, die kun je nog wel leren. Ja, maar als je dan bas speelt, dan even goed. Dat kan je leren, maar het is al heel goed. Maar hij kan ook arrangeren, hij hoort alles. En ik was een keer in Amersfoort Jazz Festival, speelde daar. Nou, gezellig, leuk. En daarna zei hij met Mahoutiri, heet hij?
Ja.
Mahoutiri. En toen ging hij op die MOOC een solo spelen, zeg maar. Hij speelt beter toetsen dan Bas. Ik weet niet of dat is, maar bewijs van.
Ja, in ieder geval was ik een goede solo.
En je hebt ook, ik heb nog een voorbeeld. Brian Manuel.
Ja.
Dat is ook, hij is helaas gestopt in zijn derde jaar. Over voorbeeld, multitalent. Dat stelt trouwens een goede vraag hoe je een consortium zou moeten inrichten, want hij is producer. Maar bijvoorbeeld, hij drumt ook naar... In ieder geval net zo goed als alle studenten die er op dit moment zitten. Weet je wel? Dat, en dat is ook zo iemand van... Wauw, ik heb hem mijn examen zien doen. Het geluid in zijn eentje met viool. En viool, weet je, strijkers.
Ja,
van al het moeilijk lastig. In zijn eentje met ik weet niet hoeveel monitoren. En dan geen probleem, sequence maken.
Terwijl hij ook speelde nog?
Nee, dan was hij de producer. Maar dan, dat is niet zomaar iets. Was een examen in een moeilijke zaal met niet zo goed geluid. Multi talent, weet je wel.
Ja.
Ja. Maar dan inderdaad de C in de bassleutel onvindbaar.
Ja. Maar ja, dus, ja, nee, ja maar
dit, en de theorie, weet je wel, maar spelen.
Ja, maar heb ik dat nodig dan?
Ja.
Er zijn natuurlijk veel mensen die zouden denken van ik heb nu gewoon werk en doe gewoon een dingetje. Waarom moet ik weten waar wat een kruis en een mol en
een
ladder is?
Ja. Maar ook bij hem is dat dan zo'n multi megatalent die ook die gaat. Het maakt niet uit wat hij doet. Hij gaat toch gewoon zo weg, weet je wel.
Ja.
En ik denk dat voor Rick heel anders, weet je. Want die weet wel alles. Hij is nu de theorie-docent geworden, terecht, weet je wel. Maar, weet je wel, dat zijn, megatalenten.
Ja. Hij zei over Brian, hij is na het derde jaar helaas gestopt.
Ja. Nou ja, hij gaat zijn weg natuurlijk al vinden.
Precies. Ik zou ook denken, het is wel jammer dat hij daar dan niet meer op school zit. Maar ik kan me ook voorstellen, maar hij komt er wel zo.
Zeker. Dat is ook dat is wel interessant. Waar als je, er zijn natuurlijk te veel opleidingen in Nederland, denk ik.
Ja. Hè?
Wat doe je nou wel, wat doe je nou niet? Zeg maar. En, ja, volgens mij heb je heel groot verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. Maar dan heb je ook nog verschil tussen Herman Brood, weet je wel, en de Rock Academie. En, ja. En de consultoria, waar het dan, wat is dan beter? Weet je wel?
Ja.
Ik zou, als ik heel eerlijk ben, niet precies weten. Maar het is wel de moeite om erover na te blijven denken.
Wat denk je dan, dat waarom mensen dan de keuze maken voor Codarts in plaats van Rock Academie of Amsterdam of zo. Er zijn, kijk, mensen doen natuurlijk heel vaak auditie op meerdere plekken.
Ja, ja, dat, ik zou dat adviseren. Gewoon, je moet, als jij nu 18 bent, overal auditie doen en kijken waar jij denkt dat je het beste terecht kunt. Zeg maar. Je hebt veel keuze, te veel eigenlijk. Maar ja, er is, ja, maar er is wel traditionele verschillen. Dus, hè, het is nog net geen Ajax Feyenoord, zeg maar. Dat heb je gewoon tussen weet ik wat, creatief en ik zei, wij zeggen, en je leert wel spelen, weet je, maar dat is natuurlijk onzin. Maar er is wel verschil. Maar ik denk dat je dat, als je gewoon een paar keer geweest bent, dat wel voelt. En het, ik heb die laatste, we hebben toevallig net voor de lockdown zo'n megaproject met allemaal clipjes gedaan. En dat is dan het eigen ding. En weet je, ik vind het wel, dat wordt bij Rotterdam, wordt het wat groter, zeg maar, dan het was ooit. En ja, hopelijk ook wat beter, weet je. Dus er zijn ook, het creatieve gedeelte, zeg maar, krijgt misschien nog niet genoeg ruimte. Want als je echt, dat is ook wel leuk, hè, bij songwriters, of je hebt heel veel gehad die dan in een derde jaar ga je, of je gaat weg of je moet weg, weet je wel. Dat vind ik persoonlijk heel jammer. Maar het is niet zo makkelijk om dat even te veranderen qua opleiding of zo, weet je.
Dat gaat natuurlijk geleidelijk.
Ja. Ja.
En dan komen volgens mij, ik heb één dag toen ik in mijn vierde jaar zat, volgens mij heb ik in de toelatingscommissie gezeten.
Ja.
En super lachen. Maar wat toen opviel, ik had toen net stage gelopen in Herman Brood. Toen kwamen heel veel mensen van in ieder geval van die mbo-opleidingen, die gaan daarna nog consortium doen.
Ja.
Merk je verschil in mentaliteit tussen mensen die dat wel hebben gedaan en die dat niet hebben gedaan? Dus mensen die direct van de HAVO of van het VWO naar consortium gaan, of mensen die eerst die mbo-opleiding gedaan hebben?
Dat is een hele goede vraag. Van soms. Het heeft voordelen dat ze al gestudeerd hebben, want dan weten ze wel. En ze stappen meestal ook op een verder in. Zeg maar.
Ja.
Maar ze hebben ook al gestudeerd een tijdje. Dus sommigen hebben al hun leven, hun ding. Dus die, wat we een paar keer gehad hebben, is dat ze het einde niet halen ook. Weet je? Omdat ze gewoon klaar zijn met studeren. Weet je? Ja. Dat is eigenlijk de hoofdlijn. Dus dat is heel dubbel. Dus ze hebben al een richting, ze willen al, ze weten eigenlijk al wat je wil. En dan als jij net 18 bent, dan ik denk iedere student de eerste 2 jaar luister je, daarna vorm je mening en dan doe je wat je zelf wil.
Ja.
Dus je bent niet per se altijd in het voordeel als je al op de Herman Brood hebt gezeten of drokken.
Dan kom je niet meer blanco binnen, zeg maar. Je hebt dan een soort van visie en misschien ook wel een beetje een
mening natuurlijk, terecht.
Ja,
ook.
Mening, maar ook een soort historie met, weet je, op de Herman Brood zitten ook gewoon een bepaald slag mensen, een bepaald type studenten en docenten.
Ja.
En dus er komt natuurlijk ook weer een soort van, misschien helpt het dat Thijs Herman Brood er net op gezet.
Ja, en daar, volgens mij heb je daar ook de traditionele, dit is nou typisch Amsterdam, dit is typisch Rotterdam. En of dat dan echt zo is op het einde, weet je niet, weet je wel, denk ik. Maar er zijn wel verschillende types bassisten, zeg maar. En ik vind het leukste als het samen gaat, zeg maar. Vaak als in bands, weet je wel, iemand van de straat, dus niet iedereen hoeft uit Amsterdam of uit Rotterdam. Nee. Dat vind ik vaak het leukste. Maar het is ook een ontmoetingsplek, dus soms heb je gewoon bands. We hebben nu ook weer, misschien nog gehoord, Vrouwtje. Dat is
zeker,
dat is gewoon een, weet je, dat is gewoon een band die allemaal toevallig op Coda zitten. Maar
dat lijkt me wel wonderlijk, want dat gebeurt inderdaad wel. Dat gebeurt wel eens dat er zo'n eerste of tweedejaars student van een consortium zo ineens met zoiets doorbreekt. Nou, Vrouwtje dan natuurlijk, die begon met dat liedje over, god, ben ik het hierover kwijt. Maar die is nu super booming en die zit volgens mij op de topnotes en zo.
Ja, klopt.
Het lijkt me dat iedereen dat, al die studenten heel erg gunt en heel erg vet dat je dit doet. Maar ik kan me ergens voorstellen, ik weet niet of het zo is, maar dat zo iemand dan ook een soort van, een soort positie op school krijgt. Dat je denkt, we hebben zeg maar, dat ze studeert songwriting, denk ik.
Ja,
dat ze zeg maar in het jaar zitten er 5 songwriters, 4 songwriters en zij. Of valt dat wel mee? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ze een soort, omdat ze dan daarbuiten zo groot is, dat een soort dingetje wordt.
Ja, ik denk wat dat betreft dat het voordeel is dat het een lockdownperiode is. Zij bijvoorbeeld, zij moeten nog de eerste keer voor een groot publiek spelen. Dat moet nog gaan gebeuren. Zeg maar.
Oh,
dat is heel gek.
Ja.
Dus Ik denk wel, als je al een paar jaar getoerd hebt, zeg maar, en je zit in je derde, dan heb je heel veel gezien of zo. Maar ja, ik denk dat het verschil.
Ben je ook de helft van de tijd?
Ja, als dat gebeurt, komt natuurlijk wel veel op je af en iedereen wil wat van je. Dus ze gaat waarschijnlijk vragen, misschien hoef ik dit even niet te doen nu, weet je wel. Dat is normaal, maar verder ja. Tot nu toe merk ik nog geen enorme verandering.
Geen sterrenlures bij vrouwtje.
Nee. Nou ja, dat is wel leuk. Dat is wel grappig. Dat is ook een leerproces volgens mij. We gingen natuurlijk in Beurt die video's opnemen. Maar ze hadden net daarvoor, weet je wel, zo'n mega, ik geloof in de Melkweg, met ik weet niet hoeveel camera's.
Oh ja.
Dus ze waren, we zijn wel grotere dingen gewend, weet je wel.
Oh, gaan we nou hier nog
maar
even.
Maar het hele leuke is, dus zij speelt, je hebt dus een one shot. Het werd alleen maar opnieuw gedaan als het beeld niet goed was. Dus heel weinig tijd en dat. En zij speelde daar toevallig, laten we zeggen, niet op het max, weet je wel. En dat is iets wat je wel kan leren, dat je het maakt niet uit, weet je, wat je doet. Dat je altijd zo goed mogelijk probeert. Altijd. Weet je. En gelukkig ik sprak ze vorige week en ze waren weer ergens geweest. Waren ook uit de zending, maar er was iets misgegaan met de monitoring, waardoor je niks hebt, weet je. Dus het heeft nog wel nut, zeg maar.
Ja, precies. Ja, zeker op zo'n moment.
Nog niet uitgeleerd.
Je kan wel met je hoofd in de melkweg hebben gestaan. Ja. Je staat nu in Beurt, maar het moet nog steeds gewoon vol erop zijn.
Ja, maar dat is ook logisch, Maar ja, de vraag is 19, zeg maar. Dus
heftig man.
Ik weet niet hoe jij... Ja, jij wist ook al veel, maar ik wist niks.
Nou, toen ik 19 was, wist ik ook niet zoveel, hoor.
Nee. Dus het is al... Dat kan ook een functie zijn, hè? Dat je een soort plek hebt waar het... Ja, waar je wat dingen aanreikt, zeg maar.
Ja, maar je moet misschien ook wel heel hard op je bek aan gaan of zo. Dat je meteen een soort van publieke veilige, leven ingaat dan.
Ja. Maar
tof. Mooie plek.
Ja.
En Marco, ik wil je wel wijs bedanken. Ik vond het superleuk.
En, ja.
Gaan Michel even organiseren.
Zeker. Ja.
Thanks.
Michel moet je zeker vragen.
Ga ik doen. Je luisterde naar Basgasten en dit keer was ik in gesprek met Marco Deerne. Basgasten wordt gemaakt door mij, Hidde Roorda. De muziek die je hoort is van Tyranny Flock. Alle genoemde nummers staan in de Basgasten playlist op Spotify. Check vooral ook Basgasten op Facebook en Instagram. En vergeet vooral niet vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl/basgasten. En laat een review achter op Apple Podcasts. In de volgende aflevering hoor je Paul Sips van Paul Space Matters.